In de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente hier in de kerk en op alle plaatsen waar u elders met ons verbonden bent, laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 104 en daarvan het 15e vers. Daar zingen wij: neemt uw hand hun adem weg, zij sterven, zij worden stof gelijk zij zijn geweest, maar bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Het levendmakende werk van de geest, hier in de eerste plaats bezongen in de schepping, maar ook als beeld van dat levendmakende werk van Gods geest in mensenharten. Psalm 104, wij zingen het 15e vers. Wij belijden het geloof. Wij doen dat deze morgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar stemmen wij zingend mee in met de woorden van Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Psalm 25, vers 2, na de belijdenis van het geloof. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij openen het woord van de Heere onze God in het Bijbelboek Lucas. Daaruit lezen wij het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Lucas 12, vers 1 tot en met vers 12 is de schriftlezing van deze tweede Pinksterdagmorgen. En daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Daarentussen, als vele duizenden der scharen bijeenvergaderd waren, zodat ze elkander vertraden, begon hij te zeggen tot zijn discipelen: vooreerst wacht u zelven voor de zuurdesem der fariseeën, welke is geveinsdheid. En er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden, en verborgen dat niet zal geweten worden. Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat gij in het oor gesproken hebt in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, vrees niet voor degene die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wien gij vrezen zult. Vreest dien die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest dien. Worden niet 5 musjes verkocht voor 2 penningskens? En niet één van die is voor God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En ik zeg u, een iegelijk die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En een iegelijk die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden. En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zij het niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen of wat gij spreken zult. Want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Tot zover. Bidden wij nu samen om de onmisbare hulp en de leiding van de Heilige Geest in deze eredienst. Mag ik u volgaan? O Heere, schenk ons de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Dat gebed spreken wij uit in elke eredienst. Elke dienst waarin u ons samenroept rond uw woord. Schenk ons het werk van uw Heilige Geest in ons midden. Maar Heere, dat gebed past ons toch wel in het bijzonder op deze dagen, de Pinksterdagen. Als wij mogen gedenken, de uitstorting van uw geest in deze wereld. Uw geest die uitgestort werd toen en daar in Jeruzalem. Maar uw geest die werd tot hier en nu aan toe. Dat zegt uw woord en wij belijden dat. Wij spreken dat, Heere, gelovig na vanmorgen. Uw geest werkt in deze tijd. En ook op deze plaats. En dat is dan toch gelijk ook een zaak waar we u om willen vragen. Wil geven dat uw geest werken zal. Op deze dag. In deze eredienst. Juist, Heere, omdat we vandaag het Pinksterfeest vieren, mag dat gebed dan ook met grote vrijmoedigheid worden uitgesproken. U hebt uw geest immers niet zomaar in deze wereld gezonden. U hebt uw geest gezonden tot vertroosting van uw discipelen. Maar ook opdat uw geest in mensenharten zou binnendringen. En daar onbekeerde harten bekeren zou. Stenen harten zou wederbaren. Ongelovige harten tot het geloof in de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, zou brengen. En Heere, als dat nu het doel is waarmee u uw geest in deze wereld gezonden hebt, dan mogen wij u vanmorgen toch heel eerbiedig vragen of u met dat doel ook uw geest in ons midden zendt. U kent onze harten, Heere. U weet wat daar nodig is. U weet wat daar gebeuren moet. Dat koude hart dat weigert om werkelijk te luisteren naar uw stem. Het moet verbroken worden. Doet u het, o Pinkstergeest. Dat onverschillige hart, die het allemaal wel best vindt. Het moet vervuld worden met heilig vuur tot u de Heere en uw dienst. Doet u het, o Pinkstergeest. Dat zoekende hart. Het moet gebracht worden tot het vinden van de Heer Jezus Christus. Doet u het, o Geest van God. Dat onzekere hart. Aangevochten door twijfels en door eigen onmogelijkheden. Het moet zo'n zicht op de Heer Jezus krijgen dat het niet langer kan ontkennen dat Jezus Christus de zaligmaker is. Wilt u het bewerken, o Heilige Geest?
dat lauw geworden hart dat bij u vandaan is gedwaald, vanwege welke reden dan ook. Het moet teruggebracht worden tot u de Heer. Doet u het, o Heilige Geest. En ook dat hongerige hart dat u mag kennen en uw naam mag belijden, maar dat zo'n verlangen heeft naar meer van uw woord, meer van uw evangelie, meer zicht op Christus. Dat hongerige hart moet gevoed worden. Doet u ook dat, o Heilige Geest. Geeft u zo aan een ieder van ons, oud en jong, wat nodig is. En wilt u dat werk ook niet beperken tot dit kerkgebouw alleen. Nee, Heere, wilt u ook ons opzoeken. In onze eigen huiskamers, in de keukens, op welke plaats wij thuis ook meeluisteren, thuis ook verbonden zijn. Heere, doet u ons ervaren dat het werk van uw geest echt aan plaats nog tijd gebonden is. En dat u ons vanmorgen op elke plek ziet en kent en opzoekt. En dat u, o Heilige Geest, ook op elke plek krachtig wederbarend werkt. En dat er zo vanmorgen ook in het luisteren een verbondenheid mag zijn met u de Heere in de eerste plaats, maar dan ook met elkaar als gemeente. Over zoveel plekken verspreid en toch gezamenlijk luisterend naar dat ene evangeliewoord. O Heilige Geest, schenk zo uw zegen in deze dienst. We bidden u ook, Heere, voor de gemeente als geheel in deze vakante periode. Geef de gemeente al het nodige en zegent u in het bijzonder de broeders van de kerkraad die u hebt aangesteld om leiding te geven aan dit deel van uw kudde. Dat ze dat in deze vakante periode in het bijzonder mogen doen onder de hulp en de leiding van u, Heer Jezus Christus, de goede herder der schapen. En dat zij als onderherders getrouw mogen zijn in de goede dienst, de dienst aan u de Heer, en dat ze zich daarin ook gedragen mogen weten door het gebed van de gemeente. En wilt u deze gemeente op uw tijd en op uw wijze ook weer verblijden met een nieuwe eigen herder en leraar uit uw goede hand. Wij bidden u voor uw kerk in ons land en volk. Een verdeelde kerk, Heere. Een kerk die zucht onder lauwheid, wereldgelijkvormigheid en geloofsafval. En wanneer we daar met menselijke ogen naar kijken, dan zou zomaar een gevoel van moedeloosheid ons kunnen bekruipen. Maar als we deze zaken noemen voor uw aangezicht op de Pinksterdag, Heere, dan mogen we toch met hoop over deze dingen spreek, omdat uw geest nog altijd werkt. En daarom bidden we, wil met uw geest en met uw woord ook krachtig werken in ons eigen land, onder ons eigen volk. Wilt u kerken weer volmaken? Wilt u afgedwaalde kerken weer terugbrengen bij de waarheid van uw woord? Je wil ook ons persoonlijk bekeren van lauwheid en wereldgelijkvormigheid. En Heere, maakt u ons vurig in het staan in uw dienst. We bidden u voor het wereldwijde zendingswerk. En daarbij denken we ook aan de evangelieverkondiging onder uw oude bondsvolk Israël. De Heilige Geest die eens werd uitgestort in Jeruzalem op Joodse mensen. Heren, wat mocht het evangelie sinds dat moment de heidenwereld binnenstromen. Maar we bidden, Heren, dat datzelfde evangelie en het werk van diezelfde Pinkstergeest ook het Joodse volk in onze tijd opnieuw bereiken mag, dat ook het Joodse volk de knieën buigt voor de Heer Jezus Christus door het werk van die geest die eens in hun midden werd uitgestort. Gedenkt u dan ook het zendingswerk onder de heidenvolk tot aan de uiterste einden der aarde, dat uw woord gepredikt mag worden en dat uw geest ervoor zorg draagt dat mensen uit de duisternis worden getrokken. De duisternis van de zonde en van de wereld en van afgodendienst en materialisme, om gebracht te worden tot die heerlijke dienst aan u de Heer. En met dat gebed, Heer, zijn we toch ook weer bij onszelf vanmorgen. Want ook wij moeten daar gebracht worden. Getrokken uit de duisternis van de zonde en de dood en het oordeel. Om gebracht te worden tot die zaligheid in Christus. Wil het nog doen, Heere. Vanmorgen. in ons midden. Opdat wij zalig worden. Opdat de gemeente gebouwd wordt. En opdat u, o drie-enige God, de eer zult ontvangen. Die u zo waard bent. Dat u geëerd wordt in de bekering en de zaliging van zondaren. En dat wij dat alles van u vragen. Wij doen dat, Heere, niet op grond van iets van onszelf. Want ook vanmorgen staan we in onszelf met lege handen en met een vuil zondaarshart voor u. Wij kunnen deze dingen slechts van u vragen, pleitend op het volmaakte borgwerk van Jezus Christus, uw Zoon. Neemt u in zijn naam onze zonden van ons. Aanvaardt u in zijn naam onze dank. En hoort u in zijn naam ons bidden. Uit genade. Amen.
Normaal gesproken vindt op dit moment de collecte plaats. En die collecten zijn vandaag bestemd. De eerste collecte voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Maar ook in de wijze waarop u nu de Heere dienen mag met uw gaven. Straks aan de uitgang of op digitale wijze. Die collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Met de bede dat de Heere u mag zegenen met uw gaven. Wij zullen zingen als inleiding op de preek. Wij doen dat uit Psalm 45. Daarvan zingen wij het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45, wij zingen het eerste vers. We luisteren vanmorgen naar het gelezen gedeelte Lucas 12, dat uitloopt op dat 12e vers, want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Na de verkondiging zingen wij uit Psalm 119 en daarvan het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Psalm 119, we zingen daarvan vers 86, straks na het amen op de preek. Gemeente hier in de kerk bijeen en op alle plaatsen waar u elders met ons meeluistert, meekijkt en zo met ons verbonden bent. Na al die jaren die je op de middelbare school hebt doorgebracht, zijn er nu die paar uur waarin alles wordt beslist. Je examens. Daar heb je natuurlijk hard voor geleerd. Of misschien heb je er ook niet zo hard voor geleerd, dat kan natuurlijk ook. Maar nu komt het er in ieder geval op aan. Haal ik het of haal ik het niet? En daar kun je toch best zenuwachtig van worden. Stel je toch eens voor dat op het moment dat het erop aankomt net de verkeerde vragen worden gesteld. Of dat ik dan op dat moment juist een blackout krijg. Dat ik het allemaal kwijt ben. Wat is het eigenlijk jammer dat speakbriefjes verboden zijn. Dan heb je tenminste op het juiste moment altijd de belangrijkste antwoorden bij de hand. Stel je toch eens voor dat ze dat zouden invoeren. Dat iedereen één speakbriefje mee mag nemen. Het zou toch een heerlijke geruststelling zijn. Hè, als ik daar dan zit in die examenzaal en ik krijg een blackout, dan heb ik gewoon de belangrijkste antwoorden op een briefje bij me. Dan weet ik tenminste precies het belangrijkste wat ik dan op moet schrijven. Daar doet Lucas 12 ons een beetje aan denken. Ook dat gaat over het moment waar het op aankomt. Nee, dat zijn dan niet je examens. Dat is het moment dat je in de boeien wordt geslagen. Voor de rechtbank wordt gesleept en je de vraag in je gezicht geslingerd krijgt. Waarom geloof jij eigenlijk in die Jezus? Wat moet ik dan zeggen? Ik zou voor dat moment eigenlijk een soort van spiekbriefje in mijn binnenzak moeten hebben. Waar dan precies op staat. Dan moet je dit zeggen en dan moet je dat zeggen. Nee, zegt de Heer Jezus vanmorgen in de Bijbel. Dat is nou helemaal niet nodig. Ik beloof je namelijk iets wat veel beter is. Ik beloof je de Heilige Geest. Op die momenten dat het er echt op aankomt, zal Hij jou vertellen wat je dan zeggen moet. Daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Thema voor de preekgemeente: nu de Geest van God in deze wereld gekomen is. Nu de Geest van God in deze wereld gekomen is, is het meer dan ooit nodig om Christus te belijden? En is het meer dan ooit mogelijk om Christus te belijden? Nu de Geest van God in deze wereld gekomen is, is het meer dan ooit nodig om Christus te belijden? Is het meer dan ooit mogelijk om Christus te belijden? Als eerste is het meer dan ooit nodig om Christus te belijden. Wat een belangstelling voor de Heer Jezus. Kijk eens, daar staan weer eens duizenden en duizenden mensen om hem heen verzameld. Zoveel mensen zijn het en zozeer staan ze op elkaar gedrongen om die woorden van de Heer Jezus te horen, dat ze elkaar op de tenen beginnen te trappen. Zo staat dat letterlijk in vers 1. Zij vertraden elkander. Als je dat nou zo van een afstandje ziet, dan zou je zeggen, het gaat wel goed met de zaak van het koninkrijk. Het gaat wel goed
met de prediking van de Heer Jezus. Zoveel mensen die naar hem luisteren. Maar de heiland zelf, hij weet wel dat het anders zit.
Oh ja, uiterlijk lopen de mensen achter hem aan. Zo aan de buitenkant is hij heel geliefd.
Maar het gaat de Heer Jezus niet om de buitenkant. Het gaat de heiland om de binnenkant. Het innerlijk van de mens, zijn hart, zijn ziel. Hoe is het daarmee?
Trouwens, er zijn zelfs mensen die aan de buitenkant al laten merken hoe vijandig ze zijn. De Joodse leiders, in het bijzonder de Farizeeën. Het voorgaande hoofdstuk, Lucas 11, is met hun vijandschap afgesloten. Maar het grote probleem van die Farizeeën, hun grootste gevaar, geveinsdheid, het doen alsof toneelspel, dat gevaar bedreigt alle mensen. Al die duizenden die daar rond de Heer Jezus verzameld zijn. Ja, dat gevaar, geveinsdheid, bedreigt zelfs de 12 discipelen. Wanneer we het evangelie van Lucas uitlezen, dan ontdekken we dat ook. Judas, een en al geveinsdheid, een en al toneelspel. En hij is de enige niet. Dat maakt dat dat huidige tafereel niet altijd zo blijven zal. De Heer Jezus omringd door duizenden volgelingen, bijna toegejuicht door deze mensenmassa. Nee, zo blijft het niet altijd. De tijden zullen anders worden. Anders voor de Heer Jezus zelf. In plaats van toegejuicht, wordt hij straks toegeschreeuwd. Kruisig hem. En ook anders voor zijn discipelen, voor de volgelingen van de heiland. Het discipelschap kan uitlopen op een gewelddadig einde van je leven. Het volgen van de Heer Jezus kan de dood betekenen. Wanneer zullen deze discipelen dat merken? Straks bij Gethsemane. Als ze vol angst wegrennen voor die overvalsbende die de Heer Jezus gevangen komt nemen. Maar och, dan komen ze er eigenlijk ook nog wel best ongehavend van af. Nee, het moment dat ze het pas echt gaan merken, dat lees je eigenlijk in het Bijbelboek Handelingen. Na Gethsemane, daar lees je van de stokslagen van het Sanhedrin. De stenen die worden geworpen op Stefanus. Het zwaard van Herodes, waarmee Jacobus wordt onthoofd. Daar zie je de werkelijkheid. Waar de Heer Jezus hier zijn discipelen al op wijst. De werkelijkheid van Handelingen. De werkelijkheid van de geschiedenis na Handelingen 2. De werkelijkheid van de geschiedenis na Pinksteren. Geen bemoedigend vooruitzicht dus. Maar wel een vooruitzicht waar de Heer Jezus met zijn discipelen over wil spreken. En dus klinken zijn woorden in vers 4. Ik zeg u, mijn vrienden, vreest u niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Vrienden. Zo noemt de Heer Jezus hier zijn discipelen. Vrienden. Dat is geen woord om oppervlakkig mee aan de haal te gaan. De Heer Jezus is en blijft de Zoon van God. Maar het is wel een woord waarin we de genegenheid en de liefde van de heiland mogen proeven. Hij schaamt zich er niet voor om zijn discipelen vrienden te noemen. Zo lief heeft hij hen. Zo vertrouwelijk gaat hij met hen om. En dat woord gebruikt de Heer Jezus nu uitgerekend als hij met hen spreekt over die moeilijke dingen van vervolging en dood. Juist dan, vrienden. Wat wordt er van deze discipelen voor die tijd dan gevraagd? Die periode die komt, die periode van moeite en vervolging straks na Pinksteren. Van de discipelen wordt gevraagd dat ze dan de naam van hun meester zullen belijden. De naam van Jezus Christus. Wat is dat, jongens en meisjes? De naam van de Heer Jezus belijden. Eigenlijk staat er in het Grieks een woord dat je heel letterlijk kunt vertalen met hetzelfde zeggen. Belijden is hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen als wat de Heere Jezus ook zegt. Wat zegt de Heere Jezus dan? De Heere Jezus zegt, ik ben de Zoon van God. Nou, dan moeten de discipelen dat dus ook zeggen. En ik ook. De Heere Jezus is de Zoon van God. Hetzelfde zeggen. En de Heere Jezus zegt dat hij de zaligmaker is, die als enige ons verlossen kan van de zonde en van de straf op de zonde, de hel. Nou, dan moeten de discipelen dat dus ook zeggen en ik ook. Hetzelfde zeggen. En de Heere Jezus zegt hele duidelijke dingen over wat goed is en wat fout is. Over wat de Heere wel wil en wat de Heere niet wil. Nou, dan moeten de discipelen dat dus ook zeggen. En ik ook. Hetzelfde zeg. Zo beleid je de Heere Jezus. Door te vertellen wie hij is en wat hij doet en wat hij wil. Door dat te vertellen zoals hij dat zelf ook heeft verteld. Doe jij dat ook? Beleid jij de Heere Jezus? Vertel jij aan andere mensen wie hij is en wat hij doet en wat hij wil? Die opdracht, die geeft de Heere Jezus hier. En waarom is die opdracht zo nodig, gemeente? Wel, omdat de Heere Jezus straks niet meer zelf op aarde is. Nu, hier in Lucas 12, nu spreekt hij nog in Israël. Maar straks gaat hij naar de hemel. Dan zullen zijn woorden dus niet meer letterlijk op aarde gehoord worden. En daarom is het zo belangrijk dat zijn discipelen dan hetzelfde zeggen als wat de Heer Jezus nu op aarde verkondigt. Dat de discipelen dan vertellen wie de Heer Jezus is. En wat hij gedaan heeft aan het kruis en in zijn opstanding op de paasmorgen. En wat hij vraagt van mensen in deze wereld, namelijk dat ze hun zonde erkennen en belijden. En dat ze de Heer Jezus als hun zaligmaker aanroepen. En dat ze hun leven in zijn dienst gaan besteden. Straks na de hemelvaart zal die belijdenis van de lippen van de discipelen moeten klinken. En daar verbindt de Heer Jezus dan ook direct een hele rijke belofte aan. Wie zo de Heere Jezus zal belijden voor de mensen, die zal merken, de Heere Jezus belijdt ook mij. Wie hier op aarde goed spreekt van de Heere Jezus, die zal merken, de Heere Jezus spreekt in de hemel goed over mij. In de hemel, bij de engelen. Dat betekent dus ook bij God de Vader. En dat doet de Heere Jezus nu al. Nu al in de hemel goed spreken van zijn kinderen hier op aarde. Als je dat eens rustig op je in laat werken. Wat een heerlijke gedachte is dat. De Heiland na zijn hemelvaart in de heerlijkheid aan de rechterhand van God de Vader, omringd door die duizenden en duizenden engelen, en dat op die plaats de Heere Jezus dan getuigenis geeft van zijn gelovigen hier op aarde. Gelovigen die in zichzelf zondaren zijn. Waar helemaal niks goeds over te vertellen is. Maar de Heere Jezus in de hemel, hij vertelt toch iets goeds over hen. Hij vertelt alleen maar goeds over hen. Hij vertelt daar dat deze zondaren door het geloof in hem gereinigd zijn van hun zonde. Dat ze door de Heilige Geest zijn nieuw gemaakt. Dat ze kinderen van God zijn geworden. Dat ze bij hem horen. Niets dan goeds wordt er in de hemel over hen gezegd. Door niemand minder dan de Heere Jezus zelf. Ja, de Heere Jezus, hij kan dat. Want hij is zelf degene die hen rein heeft gemaakt. Rein door het bloed dat hij daarvoor aan het kruis van Golgotha heeft gegeven. Daarom kan hij in de hemel goed spreken van iedereen die hier op aarde zijn naam belijdt. Maar dan is daar ook die andere kant. Mensen die op aarde de naam van de Heer Jezus niet belijden. Van nature geldt dat alle mensen. Niemand die uit zichzelf de naam van de Heer Jezus op de lippen neemt. Maar die duizenden mensen die nu rond de Heer Jezus staan. En in het bijzonder die 12 discipelen in die kleine kring om hem heen. Van hen kun je toch iets anders verwachten. Zij hebben de Heer Jezus lief gekregen. Eerder al, in Lucas 9, heeft de Heer Jezus de 12 discipelen erop uitgestuurd om in de steden en in de dorpen van Israël zijn naam te belijden. En een hoofdstuk later, Lucas 10, daar heeft de Heer Jezus er zelfs 70 mannen op uitgestuurd met diezelfde taak. Dus dit zijn nu mannen van wie je zeggen kunt, zij zullen de naam van de Heer Jezus belijden. Ja? Zullen ze dat echt doen? Waarom zou je daaraan twijfelen? Nou, omdat de binnenkant wel eens anders kan zijn als de buitenkant. En dat weet de heiland maar al te goed. Dat geldt zelfs die kleine kring van die 12 discipelen. Onder hen is Petrus. Straks wordt hij in de tuin van Caiaphas gevraagd om de naam van de Heere Jezus te belijden. Maar hij doet het niet. Hij verloochent de meester. En daar is ook Judas. Hij kiest er zelfs heel actief voor om afstand te nemen van de heiland. Hij verraadt hem en levert hem over aan het Sanhedrin. Geen belijden, maar verraden. Dat is de werkelijkheid waarvoor de Heere Jezus hier de mensen waarschuwt. In plaats van belijden kun je de Heere Jezus ook verloochenen. En ook dat heeft zijn weerslag op wat in de hemel gebeurt. Want wie hier op aarde de Heere Jezus verloochent, zal in de hemel voor de engelen zelf verloochend worden. Als God de Vader in de hemel vraagt, wie is hij? Als de engelen straks op de jongste dag Gods oordeel zullen uitvoeren, dan zal de Heere Jezus zeggen, ik ken hem niet. Ik ken haar niet. Laat ze uitgaan in de buitenste duisternis. Een indringende realiteit. Dus het verschil tussen behouden worden of verloren gaan, dat wordt bepaald door het wel of niet belijden van de naam van Jezus Christus. Ja, zo wordt het hier gezegd. Maar dan betekent dat toch ook dat de vraag of je wel of niet behouden wordt, dus uiteindelijk afhangt van jouw inzet. Jouw belijdenis van de Heere Jezus, dat maakt het verschil. Nee, zo ligt het toch niet. Tenminste, niet helemaal. Want wat is nu nodig om de naam van de Heere Jezus te belijden? Daarvoor moet je de Heere Jezus hebben lief gekregen. Wie de Heere Jezus lief krijgt in het hart, die belijdt ook zijn naam met de lippen. En hoe krijg je de Heere Jezus lief? Dat is nu het werk van de Heilige Geest. Ja, dan ben je dus opnieuw bij dat Bijbelboek Handelingen. Niet alleen als de periode waarin de Heere Jezus niet meer op aarde leeft en dus door de discipelen van hem belijdenis moet worden afgelegd, maar ook als die periode waarin de Heere Jezus hier op aarde als tegenpand zijn Heilige Geest heeft gezonden. De trooster, die geest van Jezus Christus, die koude harten warm maakt. Je hart dat van nature geneigd is God en de naaste te haten, om dat hart te veranderen in een hart dat God lief krijgt boven alles en de naaste
als jezelf. En zo'n hart. Zo'n hart dat door de Geest veranderd is. En dat Christus heeft liefgekregen. Dat kan en wil dan niks anders meer dan de naam van Jezus Christus in deze wereld belijden. En daarom kan de Heere Jezus hier zeggen, wie hier op aarde mijn naam belijdt, hem of haar zal ik belijden voor de engelen van God. Want wie tot deze belijdenis is gekomen door het werk van Gods geest, ja, die mag dan zeker weten, diezelfde geest zorgt er ook voor, dat ik delen mag in alle schatten en gaven van Christus. En daarom zal ik behouden zijn. En andersom. Wie hier op aarde mijn naam verloochent, die zal voor de engelen van God verloochend worden. Want dat mensenhart is blijkbaar niet door de geest van God vernieuwd. En dat mensenhart heeft daarom ook niet door diezelfde geest van God de schatten en gaven van Christus ontvangen. Dat hart is dus nog onbekeerd en onverzoend en zal daarom verloren gaan. Hoe is uw hart? Je kunt vanuit deze versen de vraag dus ook zo stellen. Belijdt u de naam van Jezus Christus? Daarbij kun je allereerst denken aan die belijdenis die voor in de kerk wordt uitgesproken, in een belijdenisdienst. Maar daarbij kun je vervolgens ook denken aan alle mogelijke manieren waarop je de naam van Jezus Christus in deze wereld kunt laten horen. Belijdt u zo de naam van Jezus Christus? Doe jij het? Doe ik het? Hoe doe je dat dan? Ook daarover spreekt de Heiland. En daarbij komen we bij het tweede punt van de preek. Is het meer dan ooit mogelijk om Christus te belijden? Omdat Gods geest in deze wereld is gezonden, is het meer dan ooit mogelijk om Christus te belijden. De naam van de Heere Jezus belijden. De Heiland vertelt ons in deze verzen hoe belangrijk dat is. Ja, belangrijk. Maar daarmee is het nog niet makkelijk. Want hoe doe je dat in deze wereld? Deze wereld die volgens dezezelfde woorden van de Heere Jezus nogal vijandig zal worden. Een wereld die de Heere Jezus aan het kruis zal nagelen. En die dus ook echt niet zit te wachten op mensen die het woord van de Heere Jezus zullen blijven vertellen. De Heere Jezus belijden in zo'n wereld. Hoe doe je dat ooit? Dat is voor jou misschien een hele reële vraag. Want ja, de binnenkant van de bouwkeet ziet er toch heel anders uit dan de binnenkant van een kerkgebouw. En de sfeer is ook nogal anders. En het taalgebruik. En bij jou op de opleiding, waar je misschien wel de enige bent die christen is, de rest doet nergens aan, snapt trouwens ook niet waar het over gaat, dat geloof en zo. Ja, alleen als de kerk negatief in het nieuws is, dan vragen ze waar gaat dat eigenlijk over? Nou, bij jou ligt dat nog weer net een beetje anders, want jij zit op een christelijke school. Allemaal kerkmensen. Maar je hebt inmiddels wel ontdekt. Dat zegt ook niet alles. Want al zitten jouw klasgenoten dan elke zondag in de kerk, verder doen ze net zo goed alles wat God verboden heeft. Hoe moet ik met hen ooit over deze dingen praten? Bij u op het kantoor is de sfeer misschien een beetje anders als in een bouwkeet, maar dat betekent nou niet dat ze er daar wel op zitten te wachten. Dat je over de Heere zou beginnen. Ze zien je aankomen. Een soort reliwappie ben je dan.
Och, misschien nog wel interessant als je daar wat over vertelt, maar probeer het vooral niet op te dringen. De naam van de Heere Jezus belijden in deze wereld. Waar moet ik beginnen? Trouwens, is het eigenlijk wel zo handig als ik daarover begin. Die politica in Finland, die Päivi Räsänen, aangeklaagd omdat ze een Bijbels geluid over homoseksualiteit wil laten horen. En andere Bijbelse standpunten doen het in onze westerse wereld ook al niet zo best. Dat merk je hier in Nederland net zo goed. En überhaupt, als je met andere mensen in gesprek gaat over de Bijbel en het geloof in de Heere Jezus, en je benadrukt in zo'n gesprek op een gegeven moment dat dat allemaal niet vrijblijvend is, maar dat het een zaak is van eeuwig leven of eeuwige dood. Nee, daar maak je jezelf niet populair mee. Jezelf niet en ook de kerk niet. Is het dan niet beter maar gewoon wat meer je mond te houden? Blij te zijn met de ruimte die je binnen je eigen kring nog hebt, binnen de eigen kerk, binnen de eigen gemeente. En dan vooral je hoofd maar niet te ver boven het maaiveld uitsteken in deze samenleving. Och, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Maar het botst wel helemaal met die opdracht van de Heere Jezus in Lucas 12. Belijd mijn naam voor de mens. Voor die taak loop je dan weg. En weglopen voor het belijden staat gelijk aan verloochenen. Is het herkenbaar, dit dilemma? De ene kant, je wilt niet voor gek staan. Aan de andere kant, dat schuldgevoel. De Heere Jezus vraagt het toch van ons. Ja, zeg je vanmorgen. Maar wat moet ik dan als iedereen me uitlacht? Als iedereen mij belachelijk vindt? Nou, dan wil ik je eerlijk toegeven, dat is een moeilijke vraag. Ik word ook niet graag belachelijk gevonden. En ik heb ook het liefst dat mensen mij normaal en aardig vinden. Maar dat geldt voor die discipelen ook. En toch waren zij bereid, na die Pinksterdag, om hun eer en ook hun vrijheid, ja zelfs hun leven voor de Heere Jezus te geven. Zij hadden er echt alles voor over. Daar, na Pinksteren, zie je dat de discipelen die woorden van de Heere Jezus die hier worden uitgesproken, in geloof hebben omarmd. Die woorden, vreest u niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Niet bang zijn voor mensen die het lichaam schade kunnen toebrengen. Of die je op andere manieren pijn kunnen bezorgen. De spot en de schande. Waar moet je dan wel bang voor zijn? De Heere Jezus zegt, wees maar bang voor dat wat met je ziel gebeuren kan. Hij die de macht heeft in de hel te werpen. En daarmee doelt de Heere Jezus op God. De Heer. Moet ik bang zijn voor de Heer? Nou, niet voor niets heeft de Heere Jezus in vers 4 zijn discipelen vrienden genoemd. Zo vertrouwelijk nabij komt de heiland. Maar als je de heiland niet kent, als Jezus Christus niet je zaligmaker is, dan is God voor jou, voor u, een verterend vuur. Dan heb je reden hem te vrezen. Dan is de hel een dreigende realiteit. En als je hem wel kent, als je door dat offer van Christus met God bent verzoend, dan is juist het tegenovergestelde waar. 5 musjes worden verkocht voor 2 penninkjes. Vijf musjes. Op de Joodse markt kun je die beestjes kopen. Musjes. Bedoeld als voedsel. Maar er zit bijna geen vlees aan zo'n musje. Ze kosten dan ook bijna niks. In Matteüs 10 kun je lezen dat je er 2 voor 1 penninkje kunt krijgen. Dat is maar een paar cent.
En dan hier in Lucas 12, 5 musjes voor 2 penninkjes. Dat is dus een soort aanbieding. Koop er 4, dan krijg je de 5e er gratis bij. Zo weinig stelt een musje dus voor. Je krijgt het 5e exemplaar er gratis bij. Die 5e telt niet eens mee. De Heere Jezus zegt, voor God de Vader tellen ze wel mee. Ook dat 5e musje, dat zomaar met die andere 4 meegaat. Let wel, het zijn inmiddels dode musjes. Ze worden straks opgegeten. Maar God de Vader kent ze, alle 5. Tegen zijn discipelen zegt de meester, gij gaat vele musjes te boven. Het leven van elk van zijn discipelen is in de ogen van God de Vader zo oneindig veel kostbaarder. Nee, dat betekent niet dat deze discipelen het er hoe dan ook levend van af zullen brengen. Want die 5 musjes gingen ook dood. Maar God de Vader kent ze. Voor die discipelen geldt, God de Vader bewaart ze. Bewaart hun ziel voor de eeuwigheid. Dat is de troost. Dat is het houvast voor een ieder die in deze wereld de naam van Jezus Christus belijdt. Nou ja, zeg je dan. Dan weet ik nog steeds niet hoe ik dat moet doen. Hoe ik nou goed van de Heere Jezus moet spreken in deze wereld. De Heere Jezus vraagt het van ons en hij is het waard om beleden te worden. En God de Vader bewaart degene die de naam van Christus belijden. Ja, maar dat belijden, hoe moet dat dan? Zou dat geen vraag zijn geweest die de discipelen zichzelf ook hebben gesteld? Want straks moeten ze de naam van de Heere Jezus belijden. Maar dat moeten ze dan wel doen tegenover Romeinse machthebbers. En tegenover Joodse schriftgeleerden. Nou, om met die laatste maar te beginnen. Farizeeën die veel gestudeerd hebben. Die veel gediscussieerd hebben. Die veel gelezen hebben. En dan ben je Petrus of Johannes. Dan ben je maar een eenvoudige visser. Hoe moet dat ooit? En dan die Romeinse machthebbers, ook dat zijn slimme mensen. Het zijn bovendien mensen die niet terugschrikken voor een stuk geweld. Een gezeling of een kruisiging is door die Romeinen zomaar uitgedeeld. Wat moet je dan als eenvoudige Israëliet tegen zulke mannen zeggen? Wat zegt de Heere Jezus daarop? Nou, dan komt de Heere Jezus met een 5-stappenplan. Zeg eerst dit. Zeg dan dat. Breng vervolgens dat ter sprake en. Nee, niets van dat alles. Geen plan van aanpak. Geen 3-delige cursus gesprekstechniek. Zelfs geen zogenaamd spiekbriefje in een binnenzak voor wat je op dat moment zou moeten zeggen. Maar een eenvoudige belofte. De Heilige Geest. Hij zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Als je het zelf straks allemaal niet meer weet. Als je tegen de slimheid van de Joodse schriftgeleerden en de brute macht van de Romeinen niet op kunt. Wees dan alsjeblieft niet ongerust. Zo zegt de heiland dat letterlijk, hè? Zo zijt niet bezorgd. Maak je niet ongerust. De Heilige Geest. Hij zal u in dat uur geven wat u zeggen moet. Ja, zeg je. Maar Petrus dan? Petrus, hij verloochende de Heere Jezus toch wel degelijk? Ja, dat is waar. Maar Petrus deed nu net niet wat de Heere Jezus hier zegt. Petrus waagde het niet met Gods geest. Petrus waagde het met zijn eigen ik. Ik zal u nooit verloochenen. En toen ging het mis. Vreselijk mis. Daar in de tuin van Caiaphas.
Herken je dat? Ging het bij jou ook mis? Die ene keer dat je goed kon spreken van de Heer, maar het niet deed. Dat bedrijf waar je al jarenlang werkt, maar waar nog nooit iemand aan jou heeft gemerkt dat je christen bent. Ja, dat klaagt aan. Dat stelt ons schuldig voor de Heer. Maar daarin mag je nu ook merken dat de Heer niet met prestaties werkt. Zo van, jij zult mij belijden en dan zal ik als beloning jouw naam ook belijden. Oh nee, als het zo moest, dan werd het niks met niemand van ons. Nee, bij de Heer is het een zaak van genade. Al is mijn belijden met vallen en opstaan. Toch wil de Heer mijn naam belijden voor de engelen. Dat mocht Petrus merken. Na zijn verloochening, toen mocht hij opnieuw belijdenis afleggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan geldt voor Petrus opnieuw. De volgende keer, als het erop aankomt, zal de Heilige Geest u in dat uur geven wat u zeggen moet. En die woorden, gemeente, die woorden, ze gelden nog. Dus ook voor jou. Als jij later deze week weer in de keet zit. Dus ook u. Als u later deze week weer naar kantoor gaat. Dus ook ik. Als ik later deze week iemand tegenkom die nog nooit een kerk van binnen heeft gezien. Geloof je dat? Ja, daar hangt het natuurlijk wel van af. Van dat geloof in de Heer Jezus als de zaligmaker. Want als de geest van God niet in je hart woont, dan zal de geest van God ook niet in de mond geven wat je op dat beslissende uur nodig hebt. Het staat of valt met een leven dicht bij de Heer. Leven door zijn woord en door zijn geest. Als dat leven er is, dan zul je de Heer ook willen belijden. Als dat leven er niet is, dan wil je het niet en dan doe je het ook niet. Geloof in Christus is nodig. Maar dat geloof betekent dan ook, geloof je dat deze woorden van de Heiland waar zijn? Geloof jij dat als het erop aankomt, de Heer Jezus door zijn geest je de woorden in de mond zal geven? Daar is nou echt geloof voor nodig. Want dat betekent dat je het met deze belofte van Christus durft te wagen. Dat je zozeer vertrouwt op deze woorden. Dat je durft. Dat je je mond durft te openen om in deze wereld zijn naam te belijden. Dat je het om zo te zeggen durft te zeggen, heren, als u het nou belooft. Als u mij nou zegt dat in die ogenblikken uw geest mij de woorden in de mond zal geven. Dan zal ik het daarmee wagen. Oh, wat is het heerlijk. Als je dat geloof hebt. Als je het met deze belofte van de Heer Jezus aandurft. Spiekbriefjes bij een examen kunnen een gevoel van zekerheid geven. Als het erop aankomt, dan heb ik wat in handen. Maar dat is een valse zekerheid. Het kan ook helemaal misgaan. En wat dan? Maar deze zekerheid. Dat is echte zekerheid. Als ik op Christus mag zien, dan zal zijn geest mij in het beslissende uur alles geven. Dan zal ik mijn meester niet verloochenen. Dan zal ik goed spreken van Christus. Dan zal ik zijn naam voor de mensen belijden. En dan zal Christus, ja, dan zal Christus mijn naam voor de engelen belijden. Dan wordt dus hier op aarde en daarboven letterlijk hetzelfde gezegd. Dan zal ik hier op aarde uitspreken dat Christus mijn zaligmaker is. En dan zal Christus voor de engelen uitspreken dat hij mijn zaligmaker is. En dan zal ik zalig zijn. Dan zal ik zalig zijn. Dan zal de naam van Christus verheerlijkt worden.
En dan heeft de Heilige Geest, de Geest van Pinkster, die goede Geest van God, zijn heerlijke taak volbracht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God, gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Zo horen we ook de Heiland spreken. Wie mijn naam belijdt voor de mensen, hem zal ik belijden voor de engelen in de hemel. Maar de psalmdichter zegt ook, dat kan alleen door het werk van Gods Geest. Dan zal ik uw redenen vermelden. En ook dat, Heere, horen wij vanmorgen uit de mond van Jezus Christus zelf. De Geest van God, Hij zal u in dat ure geven wat gij spreken zult. En zo verschijnen we vanmorgen als diep afhankelijke mensen voor u. Schond gij ons de hulp van uw Geest. Heere, mag die Geest ons verbinden met Christus. Ons alle schatten en gaven van Christus schenken die hij aan het kruis heeft verdiend. Opdat de liefde voor Christus ons hart vervult. En vervolgens van onze lippen gehoord wordt. Gehoord wordt in deze wereld. Want o Heiland, wat bent u het waard dat uw naam in deze wereld klinkt. Dat uw werk in deze wereld genoemd wordt. Dat uw wil in deze wereld verkondigd wordt. Als we over deze dingen spreken, Heer, dan kunnen we niet anders dan met schaamte voor uw aangezicht staan. Want we moeten het belijden dat onze lippen zo vaak en zo gemakkelijk zwijgen. Op momenten dat we van u hadden kunnen spreken. We belijden u dat als schuld, Heer. We bidden juist daarin om vergeving. We bidden, Heer, dat u door uw geest dat wilt veranderen. Dat u ons tot vrijmoedige getuigen van u wilt maken. Heer, ook de keerzijde daarvan is ons door de Heiland vanmorgen aangezegd. wie daarvoor wegloopt. Wie de naam van Christus in deze wereld niet wil belijden. Die toont daarmee nog een vreemde van Christus te zijn. Die blijkt daarmee dat wederbarende werk van de geest niet in het hart te hebben ontvangen. En die zal daarom eens voor de engelen van God in de oordeelsdag verloochend worden. Hij of zij zal verloren gaan. Heere, als dat de staat van ons leven op dit moment is, wilt u dat in uw genade dan veranderen? Wilt u dat door uw woord en door uw geest veranderen? Dat wij belijders van de naam van Christus zullen worden. Tot zijn eer. En tot ons eigen behoud. O Heere, maak ons tot belijders van uw naam. Zodat dat grote wonder mag gebeuren. Dat inderdaad in de hemel en op de aarde hetzelfde wordt gezegd. Dat onze lippen in deze wereld belijden. Jezus Christus is mijn zaligmaker. En dat Jezus Christus in de hemel hetzelfde zegt. Inderdaad, ik ben zijn of haar zaligmaker. Heere, dat wonder van genade, schenk het ons. Schenk het ons allen. Opdat uw naam erin verheerlijkt wordt, Heere. Want van u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer. U, die ons helpen wilt en kunt. Die in uw Zoon verhoring gunt. Die door uw geest ons troost en leidt. U, drie-enige God, u zij de lof in eeuwigheid. Amen. Zingen wij als slotzang het gebed des Heren, daarvan het negende vers. Het gebed des Heren, vers 9. Ontvangt u allen met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.